Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, iedereen hartelijk welkom in deze eredienst. En ook heten we opnieuw welkom alle gasten, kerk, radioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee J. de Vreugd uit Amersfoort, heel hartelijk welkom in ons midden. Er zijn twee collecten vanmiddag, de eerste is voor kerk en Israël op deze Israëlzondag. En de tweede is voor de kerk. En beide worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Nogmaals de diensten voor DV zondag 8 oktober. Om 9:30 in grote kerk dominee H. Poot uit Oosternieland. En om 4:45 hier in de Exoduskerk dominee J. Boom uit Schravenmoer. En als u nog geen weekbrief heeft, liggen er vast voor en achterin nog enkele exemplaren waarin ook liederen staan die we zullen zingen. Tot zover de afkondigingen. We wensen u een hele gezegende dienst. En we zetten deze voort met het zingen van Psalm 29, vers 1 en 6.
Laten we een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gemeente Psalm 63, de versen 1 en 2. Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met de wereldwijde kerk van Christus, ingelijfd bij Gods volk Israël. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 147, laat 's Heeren lof ten hemel reizen, 147 vers 1. Ieder van ons spreekt bij zichzelf, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Machtige, heerlijke God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heere, Jezus Christus, die wij in Hem als onze Vader in de hemel mogen aanroepen. Met eerbied en dankzegging verschijnen wij voor uw heilig aangezicht. De middag van deze zondag, de eerste dag van de week, de dag na de Sabbat, de dag van de opstanding. Wij danken u dat wij samen mogen zijn als gemeente van de Heere Jezus, verbonden met heel uw gemeente over deze aarde, verbonden met Israël, uw volk, wat vooral op deze zondag een bijzonder accent krijgt. Wij verootmoedigen ons, Heere, voor uw heilig aangezicht, omdat wij kleine en schuldige mensen zijn. Voor u, de hoge God, niemand die leeft, zal rechtvaardig verschijnen voor u. Wij danken u dat we tot u mogen naderen, in de naam van uw Zoon, die de weg voor ons heeft vrijgemaakt. Wij danken u dat u ons om hem onze zonden vergeeft en ons aanziet in genade. We prijzen u om uw trouw en uw goedheid. Heer, wij bidden om uw zegen, de zegen van uw nabijheid, nu vanmiddag in deze dienst. Bijzonder als wij de Bijbel willen openen. Wij bidden u om de opening van de schriften, de opening van uw woord. Door de kracht van uw geest. Wij bidden u om de verlichting van uw heilige geest. En we dat nodig op dat uw woord echt voor ons zal opengaan, maar ook dat onze harten opengaan. En wij geraakt en bemoedigd, gesterkt mogen worden. Wij bidden u, Heere, wees ons nabij. U kent ons met alles wat we meegenomen hebben de kerk in. Zegen ons ieder in de eigen situatie. Ook allen die nu of later thuis met ons verbonden zijn. Zegen ons samen als gemeente. Laat ons mogen ervaren dat het woord waar is, dat waar uw gemeente samenkomt, u daar in het midden bent. De kracht van uw woord en van uw geest. Heere, ontferm u zo over ons en maak uw naam groot en heerlijk in ons midden. Ook in deze dienst, u die het waard bent om geprezen te worden tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag de Heilige Schrift, eerst in het Eerste Testament, uit boek Jesaja, hoofdstuk 45, en dan nog een paar verzen uit het Tweede Testament, de brief aan de Hebreeën, het begin daarvan. Jesaja 45, eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk met u willen lezen, maar dat is een beetje veel voor één dienst. Misschien mag ik u aanbevelen om het straks thuis rustig eens voor uzelf over te lezen en op u te laten inwerken. Ik lees dus een paar gedeelten van Jesaja 45. Te beginnen vers 1. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen, en de lenderen van koningen zal ik omgorden, om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Vers 4 lezen we, vers 4 tot en met 7. Terwille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, roep ik u, en dat is dus die Kores, die koning Cyrus, roep ik u bij name. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. We lezen verder bij vers 14. Vers 14 tot en met 17. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. En de u in deze verse, dat is Israël. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen, voor u zullen zij zich buigen. Ze zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. En we lezen nog de versen 22 en 23. Wend u tot mij, word behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan, en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Tot zover de lezing uit de profetie. Tweede Testament, Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4, begin van deze brief. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van allen, van alles, door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Voordat wij samen naar de verkondiging willen luisteren, zingen wij uit het liedboek gezang 323, 1, 7 en 8. God is tegenwoordig. God is in ons midden. 1, 7 en 8 van gezang 323. Wij zingen, gemeente, direct na het amen van de verkondiging opnieuw uit het liedboek, gezang 447, de versen 1, 2, 4 en 6. 1, 2, 4 en 6 van gezang 447. Als tekst voor de verkondiging kies ik Jesaja 45, vers 25. Sorry, vers 15. Uiteraard in de context van wat we gelezen hebben. Jesaja 45, vers 15. En dat is een uitspraak van de volkeren, van de Goyim. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. Een God die zich verborgen houdt. Gemeente van Christus, misschien kent u wel dat oude Joodse verhaal over een groep jongetjes die verstoppertjes spelen. Eén jongetje heeft zich zo goed verstopt dat zijn vriendjes het opgeven, niet kunnen vinden, een ander spel gaan doen. Het jongetje wacht en wacht en wacht en beklaagt zich tenslotte bij zijn vader. Ik had me verstopt, maar nu willen ze me niet meer zoeken. Zijn vader, een rabbijn, antwoordt: ja, jongen, zo is het ook met de Eeuwige, met onze God. Hij heeft zich verstopt, maar de mensen willen hem niet zoeken. Heeft God zich verstopt? Houdt hij zich verborgen? U bent een God die verborgen bent. De rabbijnen zeggen dat het een kenmerk van deze wereld is dat God zich daarachter verbergt. In zekere zin bestaat de wereld daardoor, heeft de mogelijkheid om te bestaan. De schepper heeft zich als het ware teruggetrokken en zo ruimte gemaakt voor de wereld, voor de mensheid. Want Gods aanwezigheid is zo'n ongelooflijk stralende gloed. Als die niet getemperd zou worden, zou niemand het overleven. Probeer maar eens in de zon te kijken. Dat hou je niet vol. Als je het echt doet, dan word je verblind. Nu kent natuurlijk ook die verhalen uit het Eerste Testament van mensen die op een of andere manier een ontmoeting met God of met de engel des Heren hebben en dan in vrezen neervallen. Want wie zou God kunnen zien en leven? U kent ook het verhaal natuurlijk van Mozes, die op de engel, op de berg, waar hij de Tora ontvangen heeft, van aangezicht tot aangezicht heeft gestaan met de Eeuwige. En de afglans van Gods heerlijkheid ligt dan op het gelaat van Mozes. En als hij de berg afkomt, moet het volk het gezicht afwenden, omdat ze Mozes niet kunnen aanzien. U bent een God die zich verborgen houdt. Wel, om die reden verbergt God zich. Ten diepste om juist daardoor toch een relatie met hem mogelijk te maken. U bent een God die zich verborgen houdt. Maar misschien zegt iemand wel, vandaag om zich heen kijkend, in deze wereld, in alle ellende ook in deze wereld, houdt God zich niet te veel verborgen, niet te ver teruggetrokken. Wat merken we van God in deze wereld? Wat merken we van hem in ons eigen bestaan, je eigen kleine leven? Misschien zit iemand wel verlangend te wachten, uit te zien naar het teken van de hemel, om zo te zeggen. Om zeker te weten dat hij bestaat. Dat hij er is. En dat jij bestaan mag voor hem. Je zoekt houvast voor je bestaan, maar de hemel blijft dicht. Houdt God zich soms te veel verborgen? Misschien verlangt u wel terug naar mogelijk dat ene moment dat u dat toch duidelijk ervaren hebt. Dat God tot u sprak. Psalm 63 die we zongen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Ach, werd ik derwaarts weer geleid. Deed u dat maar weer, zo kennelijk van zich laten horen, maar hij houdt zich verborgen. Waar moeten we hem zoeken? Wel, gemeente Israël weet daar alles van, dat God zich verborgen houdt. We hebben die indringende woorden van de profetie van Jesaja gelezen, een aantal fragmenten uit dat prachtige hoofdstuk. Daar gaat het over de tijd dat Israël in ballingschap is, de ballingschap in Babel. Verdreven uit het eigen land, weggevoerd naar Babel, Jeruzalem is verwoest. De Babyloniërs roepen ze spottend toe, zingt ons een van de liederen van Sion. Hoe zouden wij liederen van Sion kunnen zingen hier, ver van Israël, ver van Jeruzalem? Maar toch ook in die psalm, indien ik u vergeten, Jeruzalem, vergeten mijn rechterhand zichzelf. Maar dat is de situatie van de ballingen. Jeruzalem verwoest, tempel verwoest. Jawel, de Heer had het gezegd toen hij zijn verbond met Israël sloot. Als jullie je niet aan mijn voorschriften houden, dan zal ik jullie verlaten en mijn aangezicht voor jullie verbergen. Jullie zullen naar een vreemd land met vreemde goden gaan. Weliswaar, hij zei daar ook direct bij, maar daar zal ik mij weer over jullie ontfermen en zullen jullie je tot mij bekeren. Maar intussen toch, waar is hij? In al die raadselachtige gebeurtenissen. En nu zo'n beetje op het hoogtepunt, misschien beter gezegd het dieptepunt van de ballingschap, deze verrassende woorden, nota bene uit de mond van de volkeren. God is een God die zich verborgen houdt. Tegelijkertijd de God van Israël die redding brengt. De heiland. Klopt hier met elkaar, zou je zeggen. Kom er straks op terug. Wonderlijk is dus dat Gods verberging hier in deze tijd tegelijk, in deze tekst tegelijk Gods ontferming wordt. Er gebeurt wat met dat volk Israël. De Perzische koning Cyrus geeft de Joden toestemming om terug te keren naar het land Israël. Ze mogen Jeruzalem en de tempel weer gaan herbouwen en het leven opnieuw inrichten in het land en de stad van de vaderen. De heidense koning weet niet eens wie de God van Israël is. Maar de Heere gebruikt hem, de machtigste man van zijn tijd, om het volk Israël weer naar huis te laten gaan. God noemt hem zelfs zijn knecht. Zijn Messias staat er zelfs. Cyrus, Kores, mijn Messias. Die hij bij de rechterhand neemt. Omwille van mijn dienaar Jacob, van Israël dat ik uitgekozen heb, heb ik je bij je naam geroepen, je met een erenaam getoond. Ofschoon je mij niet kende. Nou denk ik dat je misschien wel moet zeggen dat Cyrus zich daar helemaal niet van bewust is geweest. Toch krijg je de indruk uit de verse die we lazen, dat anderen dat bewustzijn blijkbaar wel kennen. Vertegenwoordigers van de volken. En die spreken het uit, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de redder. Juist als de verborgene is hij de redder. Het is alsof ze zeggen, u bent die mysterieuze God. Wij zien u niet. Er stond geen machtig beeld van u in de tempel in Jeruzalem. Daar zijn ze natuurlijk aan gewend, grote tempels. Grote beelden, machtige goden, machtige afgoden. Maar de God van Israël, een verborgen God, een mysterieuze God. Wij zien u niet, maar we zien wel dat u uw volk redt. En dan gaat het zelfs zover dat ze zich bij Israël willen aansluiten. God is bij u en niemand anders. Die heidense volken komen tot de ontdekking dat er helemaal geen andere God is dan die geheime, geheimzinnige, onzichtbare God van Israël, de verborgene. Blijkbaar was daar de ballingschap van Israël voor nodig, om de vertegenwoordigers van de volkeren tot dat besef te brengen. Israël zou er te midden van de volkeren getuige van zijn dat hij de ware God is. Wie is deze God? De God van Israël, de redder. Nou, en daarvoor had God natuurlijk Israël geroepen, uitgekozen. Toen hij Israël uitkoos, beloofde hij: ik zal bij je zijn. Ik zal je God zijn. En die belofte is altijd met Israël meegegaan. De Heere koos Israël uit om een volk te zijn waarbij hij zou kunnen wonen. Om als het ware zijn adres te zijn in deze wereld, zodat iedereen tot de Vader kan komen. Want van meet af aan is dat ook de bedoeling geweest. Het is heil is bedoeld voor alle volken van deze wereld, alle mensen. Ze worden uitgenodigd om die God te erkennen. De Heere God zoekt een relatie met ieder volk en met ieder mens. Nou, we zeiden het al in het begin. Zoals de wereld eraan toe is en zoals de mens, u en ik, eraan toe is, kunnen wij de onmiddellijke aanwezigheid van God niet verdragen. Dat is te veel. Daarom verbergt hij zich. Maar hij is er wel. Dat is de ervaring van Israël door heel de geschiedenis heen. Hij is er en hij redt. Zelfs in de grootste ellende. Eigenlijk begint de geschiedenis van Israël al met Gods reddende optreden. Zijn bevrijding uit de slavernij, diensthuis van Egypte. En hij brengt zijn volk naar het beloofde land. En steeds is hij zo in de geschiedenis van zijn volk verborgen aanwezig. Er is één Bijbelboek dat er heel bijzonder van getuigt. Door het boekje Esther. U weet misschien wel, het boekje Esther is het enige Bijbelboek waar de naam van God geen enkele keer in voorkomt. U kent de geschiedenis, ongeveer uit dezelfde tijd, iets later dan waarover de profeet Jesaja spreekt. U kent de geschiedenis. De antisemiet Haman dreigt het volk uit te roeien. En waar is God? Hij is helemaal verborgen achter de gebeurtenissen. De naam Esther betekent ook verborgenheid. Maar als Mordechai Esther roept om voor haar volk in te staan bij de koning, zegt hij iets heel opmerkelijks. Als jij je in diep stilzwijgen hult, zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, uit een andere plaats. En dat bedoelt Mordechai natuurlijk van de God van Israël, verborgen aanwezig. En zo ging en zo gaat dat altijd. Zelfs in het meest onbeschrijfelijke lijden dat het Joodse volk doorstaan heeft, was hij er. In de grote nacht in de vorige eeuw, ook daar, raadselachtig en toch verborgen aanwezig. Met de belijdenis van de eenheid van God op de lippen gingen gelovige Joden de gastkamers in. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. De Joodse schrijver Elie Wiesel, u kent zijn naam misschien wel, vorig jaar is hij overleden. Een van de overlevenden van de Holocaust. Er is er veel over geschreven, veel verhalen over geschreven. Vertelt van een kleine Joodse gemeenschap in een Pools dorp op het platteland. Ergens in 42 of 43. Iedere morgen telt de koster de aanwezige gelovigen voor het morgengebed. Op een morgen zijn er nog 10 mannen. Precies genoeg om een gebedsdienst te houden. En dan roept de koster naar de hemel: God van Abraham, Isaac en Jacob, wij zijn er nog, maar u, waar bent u? Een ander verhaal, ook van deze Elie Wiesel, verteld dat er op een gegeven moment op een appelplaats in het kamp Auschwitz een groep gevangenen door de nazi's geëxecuteerd wordt. Dat gebeurde op een afschuwelijke, wrede manier. En iedereen was gedwongen om toe te kijken. Een jonge man vraagt vertwijfeld: waar is God? Een oudere man wijst naar de slachtoffers die daar hangen aan de galg. En hij fluistert: daar hangt hij. Ik weet niet hoe het huiveren gaat, maar dat gaat diep door mij heen als ik zulke getuigenissen hoor. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Daar kan ik alleen maar stil van worden. Maar raadselachtig, wonderlijk, gespannen, gaat onze tekst verder. U bent de God van Israël die redding brengt. De heiland, zo is het vertaald in de Herziende Statenvertaling, dat is prima, letterlijk die redding brengt, die Yeshua heil brengt. Steeds weer in de geschiedenis van Israël, ook na die donkerste nacht van de Shoah, na die doodsnacht, wordt de staat Israël gesticht, als een glimlach van de eeuwige, voor zijn geteisterde volk, opnieuw een uitspraak van Elie Wiesel. Het is alsof het Joodse volk opstaat uit de doden, kan weer thuiskomen. En weer gebruikt de Heere daarvoor de machthebbers van deze tijd. De Verenigde Naties maken de stichting van de staat Israël mogelijk, zeggen de geschiedenisboeken. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar daarachter zit de God van Israël, die zich verborgen houdt. De God die Israëls redder is. En die volken en machten gebruikt om tot zijn doel te komen. Wat een troost eigenlijk, gemeente. Het lijkt wel alsof alles zomaar gebeurt. En de grootste monden in deze wereld het voor het zeggen hebben. Maar daarachter en daarbovenuit is het de Heere die alles in zijn hand houdt. Zo horen we het ook in deze profetie van Jesaja. God zegt: ik formeer het licht en ik schep de duisternis. Ik maak vrede, ik schep kwaad. Ik ben de Heere die dit alles doet. Maar ja, dan kun je natuurlijk nog blind staren op de omstandigheden. En die vertwijfelde vraag blijven stellen. Zoals Israël deed in de ballingschap. Waarom? En hoe lang nog? Wij laten ons maar al te vaak leiden door onze beperkingen. We kijken niet verder dan onze neus lang is en spreken over de afwezigheid van God. Ook vandaag in onze geseculariseerde wereld. Wie is God? Waar is God? Staat hij wel? De God van Israël is een verborgen God. Jawel, zegt de Heere, en dat vind ik ook een heel mooi detail eigenlijk, in deze profetie tegen zijn volk, dat zeggen de volkeren wel, de heidenen, maar jullie kunnen beter weten. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. De Heere heeft niet in het verborgene gesproken, maar openlijk. Hij heeft zijn woord aan Israël gegeven. Zijn woord van trouw en heil. Zijn woord van uiteindelijke verlossing. Zijn geboden en beloften. Dat is niet in het verborgene gebeurd, zegt God. Daar waren jullie allemaal bij, om zo te zeggen. Dat was voor iedereen binnen het volk zichtbaar en hoorbaar. Dat woord draagt Israël met zich mee. Daar leeft het van en daar bestaat het door. Doordat God gesproken heeft en spreekt. Wel, met dat woord spreekt hij ook ons aan. We moeten ons dus niet van de wijs laten brengen. En hem ook niet zoeken binnen de beperkingen van onze ervaringswereld. moeten onze oren en onze harten openzetten voor het woord dat Hij gesproken heeft en dat van buiten ons naar ons toe komt. Hij heeft Israël aangesproken en Hij spreekt ons aan met het woord van zijn liefde. God heeft, zegt het begin van de Hebreeënbrief dat we gelezen hebben, God heeft van ouds tot Israël gesproken door de profeten, onder andere in deze woorden van de profeet Jesaja. En in het laatste der dagen spreekt Hij tot ons door zijn Zoon. In het midden van de geschiedenis, in de volheid van de tijd, is de Zoon van God verschenen. En God spreekt zich uit in Hem. Aan het kruis roept Jezus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het zijn woorden uit de psalmen van Israël. De verborgenheid van God zelfs voor zijn eigen kind Jezus. En even later, als hij alles volbracht heeft, voor de verzoening van de wereld, bidt hij weer met woorden uit de psalmen van Israël. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een God die zich verborgen houdt, de redder. Nergens is God zo diep verborgen als daar op Golgotha. Als een zoon lijdt en sterft om de redding van zijn volk. En nergens is hij zo openbaar als de redder van Israël en van de wereld, zoals gebleken is op de paasmorgen, toen hij triomferend verrees uit de duisternis van de dood. Wonderlijke boodschap. Daar moeten we hem dus zoeken en vinden, die verborgen God die onze redder is. De God van Israël. We moeten hem zoeken in Jezus, die leidt in en met Israël voor het behoud van de wereld. En toen hij stierf, beleidt de brief aan de Hebreeën, nam hij ook uw zonde mee. Hij leed daarvoor aan het kruis. Toen hij opstond uit de dood, baande hij de weg voor een nieuw leven met God de Vader. Dat leven ontvangen we door het geloof in Hem. Dan gaat er toch alweer iets van die gloed van Gods aanwezigheid in ons leven stralen. Dat is de Geest, de Heilige Geest van Pinksteren. Maar het is nog steeds grotendeels verborgen. Want het beste moet nog komen. Als Jezus komt en God zal zijn alles en in alle. Daar zien we naar uit. Naar die grote dag, dan is hij zo dichtbij, zegt het laatste Bijbelboek, dat hij als het ware zijn armen om je heen slaat en de tranen van de ogen wist. Jezus betekent Yeshua, de Heere red, de Heiland. Daar horen we de woorden van onze tekst in. U bent de God van Israël, de redder. Redder is hij door Jezus, zijn geliefde zoon. Redder van Israël, maar ook van ons. Dat is het evangelie. In Jezus zien we Gods gezicht. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is sprekend zijn Vader. De psalm zegt het, dat vriendelijk gezicht van God is licht en vrolijkheid voor ieder die in hem gelooft. Zelfs te midden van alle duisternis in deze wereld. En ja, dan mag je dus zeggen, gemeente, we hoeven eigenlijk niet meer te zoeken. De Heere heeft onszelf opgezocht. Jezus is gekomen en hij komt. Ook voor u en voor mij. God heeft gesproken. En wij worden geroepen om hem op zijn woord te geloven. Jezus is ook uw redder. Gelooft u dat? Dan kijken we met andere ogen naar onszelf, naar de wereld en zeker ook naar zijn eigen volk Israël. Wij zien dat de Heere vandaag bezig is om Israël te herstellen. Uit een lange en meer ingrijpende ballingschap dan die van Babel, brengt die geheimzinnige, verborgen God Israël thuis. Vandaag. Aangevochten dat wel, ontkend, bestreden door de machten van deze wereld, maar toch. En ja, het perspectief waar ook deze profeet van spreekt, en telkens profeten weer van spreken, maar wat ze niet gezien hebben in de volheid in hun dagen, komt dichterbij. Dat de volkeren zelfs die verborgen God van Israël gaan ontdekken. Zoals in de woorden van Jesaja. De vertegenwoordigers van de volkeren tot hun verbazing ontdekken. U bent die verborgen God. De redder. De dag komt naderbij. Dat de volkeren God gaan ontdekken. Die God, verborgen God. En dat zijn gemeente, de gemeente van Jezus en met zijn, en zijn volk Israël, die naam gaan belijden en prijzen, hem dienen. Daar zingen de profeten en de psalmen vol verrukking over. Dat is het uiteindelijke perspectief. De wereld vol van de kennis van God, zoals de water en de bodem van de zee bedekken. En hij zegt het zelf aan het einde van dit hoofdstuk dat we in fragmenten gelezen hebben. Ik ben God. Er is geen ander. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. U bent die God die zich verborgen houdt. De God van Israël die redding brengt. En wij zien gemeente uit naar de komst van het Rijk voor Israël en voor de volkeren. Voor u, voor mij. Maranatha, kom Heer Jezus, ja, kom haastig. Amen. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. God van Israël, Vader van onze Heere Jezus Christus. Een God die zich verborgen houdt. De Redder. Eeuwig onbegrijpelijk wezen. Genadige, barmhartige God. Trouwe God. Door de geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag. Verborgen aanwezig, ook in ons eigen bestaan. Wij danken u, genadige en heerlijke God, voor uw boodschap van deze zondag. Voor het samen zijn van de gemeente van morgen en vanmiddag. Danken u voor uw woord en bidden u om uw zegen over dit woord in ons eigen leven. Laat die zegen met ons mee mogen gaan. Het leven van elke dag, opdat we leven bij uw getuigenis. Met hoop voor Israël, hoop voor de gemeente, hoop voor deze wereld. Maak in uw woord onze gang en onze treden vast. Opdat we ons niet van uw paden zouden keren. We dragen elkander aan u op. Heel de gemeente, de kerkraad, allen die taak hebben binnen de gemeente. O God, laat de gemeente mogen groeien en bloeien in het allerheiligst geloof en in de krachtige getuigenis van uw naam. Voor deze wereld bidden wij u, voor de volkeren, zoveel nood en gebrokenheid, zoveel beroering en verwarring. Denk er vandaag ook aan mensen in Spanje, Catalonië en zoveel andere plekken in deze wereld waar sprake is van beroering en verwarring, geweld, mensen tegen elkaar opstaan. O God, alles roept om de doorbraak van uw heil en de komst van uw koninkrijk. Bidden u voor Israël, uw eigen volk. U brengt de kinderen van Israël thuis, de bergen van Israël in de stad van de vaderen. Maar het blijkt ook nu telkens weer een volk dat alleen woont en onder de natieën niet gerekend wordt. Wij danken u, Heere, dat u die God bent, verborgen aanwezig en soms ook zo duidelijk aanwezig. U gedenkt uw verbond, u vervult uw belofte. Wij bidden u voor Israël, voor deze wereld, om de vrede van Jeruzalem. En dan weten wij dat wij eigenlijk bidden om de verschijning van de Messias, de komst van Jezus Christus in heerlijkheid, de doorbraak van uw machtig koninkrijk, dat u alle lof ontvangt die u toekomt, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, Psalm 97 uit de Nieuwe Berijming, de versen 5 en 6, Psalm 97, 5 en 6 uit de Nieuwe Berijming.
Thank you.
Gemeente, gaat u heen in de vrede van Christus. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en wees een zegen daar waar God u heeft gesteld. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.
Alleen met lampje op de preekstoel dan nog.
Ja, doei.